Vorige maand werd ik verrast door hoe Bitcoin zich ondanks al dat negatieve marktsentiment omhoog werkte en zelfs een nieuw record bereikte. Wat zegt dat over deze maand en welke signalen op de charts wil je nu echt in de gaten gaan houden? Daarover praten we in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, welkom bij de CryptoCoiners podcast. Het is dinsdag 3 juni 2025, dit is aflevering 406 met een rapportcijfer dat er eigenlijk prima uitziet. Vorige week was het nog een 3, vanochtend vroeg was het een 5 en inmiddels is het zelfs gestegen naar een 7. Kortom, het zit flink in de lift. Waarom dat zo is, dat ga je straks vanzelf zien als we de charts er even bij pakken. Voordat we dat doen, praten we even kort vanuit een soort macro-economisch perspectief, crypto-macro-economisch perspectief, over de Bitcoin-prijsdaling van dit ogenblik. Want sinds de all-time high die we vorige week hebben gezien, of vorige maand hebben gezien eigenlijk, dat was 23 mei, dus inmiddels alweer 2 weken geleden, is de Bitcoin-prijs met alweer zo'n 6% gedaald. We staan nu op ongeveer $105.500. Hoe komt dat nou? Even los van de charts, hoe komt het nu dat zo'n Bitcoin-prijs dan opeens toch weer gewoon met 6% naar beneden schiet? Nou, allereerst de wat grotere investeerders in Bitcoin. Ik praat even niet over institutionele beleggers, maar puur over retail-investeerders, ook wel whales genoemd. Die pakken inmiddels hun winst. Ze nemen gewoon winst en ze verkopen hun bitcoin. Dat kun je zien aan het feit dat er best veel bitcoins zijn getransporteerd richting de handelsplatform, richting Binance en richting Bybit. En ook de ETF-markten staan wat onder druk op het ogenblik. Daar is ook al ruim $1 miljard weggestroomd de afgelopen dagen. En dat laat duidelijk zien dat ook daar winst wordt genomen. En dat wordt een beetje ook gevoed door toch weer analisten die duidelijk aangeven dat er wel heel veel onzekerheid op dit ogenblik is in de wereldeconomie natuurlijk. Het Amerikaanse handelsbeleid met die tariffs die nog steeds heen en weer jojoen. Nu wordt staal weer genoemd. Dan hebben we ook nog het Amerikaanse probleem bij Moody's. Dat op dit ogenblik de kredietsituatie van Amerika niet meer als zo heel positief wordt gezien. Ook niet door Moody's, afgewaardeerd dus. Dat maakt beleggers gewoon wat minder bullish dan dat ze een aantal weken geleden waren. Ook daar ga je zo meteen trouwens wat concrete data over zien als we naar Wall Street gaan. Maar al dat soort dingen verklaart eigenlijk min of meer waarom dan toch zo'n Bitcoinprijs die eerst naar een all-time high toeschiet van $112.000, op sommige handelsplatformen zelfs nog meer, nu weer terugvalt. Maar de charts vertellen ons daar ook nog veel meer over. Dus daar gaan we ook meteen maar even naar kijken. Ik pak de maandchart er alvast even bij, die zie je nu ook in beeld. Maar voordat we die maandchart gaan bespreken, eerst even teruggrijpen op vorige maand, even terugblikken. Allereerst, mijn verwachtingen voor mij, zoals je weet als je de eerste podcast van vorige maand hebt gehoord, en ook een livestream die ik vlak daarvoor heb gedaan, die waren niet zo heel optimistisch, mijn verwachtingen. Ik zag gewoon simpelweg veel te veel negatief marktsentiment en veel te veel bearish indicators. De OBV was bearish op de maandchart, de PSR was bearish op de maandchart. Er ontstond best wel veel FUD, best wel veel angst, onzekerheid en twijfel. Ja, en als je al jarenlang analyses maakt en je kijkt voortdurend naar dergelijke signalen, ook uit de markt, dan kun je opeens wel verrast worden. Dat gebeurde mij dus deze maand. En zoals Koen al aangaf, een van onze volgers op YouTube, een maand geleden was hij er nog van overtuigd dat we de $100.000 niet zouden gaan breken in mei. Nou, op basis van alle indicators zou dat onmogelijk zijn. Het is me vaker opgevallen, zegt Koen, dat de richting goed mis is. Koen, allereerst dankjewel voor je bericht. Er kwamen nog wat andere reacties op. Ik heb ook even snel gereageerd. Met name één ding. Ik ben nooit ergens zeker van. Het enige wat ik kan doen is je aangeven wat mijn verwachting is over wat de prijs van Bitcoin gaat doen. Maar ik kan geen voorspellingen doen en al helemaal geen voorspellingen met zekerheid. Want niemand weet natuurlijk wat prijzen gaan doen. Maar ik wil je wel even uitleggen, en ook alle andere mensen die zich afvroegen hoe ik toch in hemelsnaam zo pessimistisch kon zijn in een tijd dat de Bitcoinprijs gewoon omhoog schoot. Ik zei net al, iets is duidelijk anders dan eerder. En als ik die paar dingen er even uitpik, de eerste zijn gewoon retailbeleggers, cryptobeleggers. Normaal gesproken is het eigenlijk altijd zo dat beleggers zich laten afschrikken door slecht nieuws en positief reageren op goed nieuws. Dat was nu niet zo. Het was heel duidelijk te zien dat de houding bij cryptobeleggers was veranderd in mei van oké, goed nieuws, dat vieren we, zoals altijd, en slecht nieuws, ach, dat negeren we. Kortom, het marktsentiment, niet eens alleen voor crypto, het gold zelfs ook voor aandelen, hoewel dat nu weer aan het terugstuiten is, maar ook het marktsentiment voor traditionele aandelen en traditionele financiën was veel positiever dan ik had verwacht. En veel positiever dan ik ooit eerder heb gezien in soortgelijke situaties waar we op het ogenblik in zitten. Er was heel veel aanleiding voor FUD, angst, onzekerheid en twijfel. Kijk naar de tariffs, ik noemde ze net al. Kijk naar die downgrade natuurlijk van Amerika door Moody's. Kijk ook naar de instroom van coins naar exchanges toe, wat al wat aangeeft dat die dingen gaan worden verkocht. Maar al die FUD, of die mogelijke FUD, die is door aandeelhouders en beleggers eigenlijk gewoon simpelweg genegeerd. Ze deden gewoon alsof dat geen issue was. En tegelijkertijd werd dat ondersteund door wat institutionele beleggers doen. Voortdurende aankopen van institutionele beleggers die niet bezig zijn met wat iets kost, de prijs ervan, maar de waarde ervan. Dus als je een price dip ziet, de prijs van iets gaat naar beneden, dan zullen institutionele beleggers juist kopen. En ze zullen dat ook blijven doen als de prijs stijgt, mits zij vinden dat de prijs die ze ervoor betalen nog steeds lager is dan de waarde die een bepaalde asset heeft. En dat enthousiasme van institutionele beleggers voedt natuurlijk ook weer het enthousiasme van retailbeleggers. Dus iedereen gaat kopen en ontstond in een markt die eigenlijk normaal gesproken altijd tot een hoop FUD zou hebben geleid, juist het tegenovergestelde, FOMO, de angst om de boot te missen. Ik zeg er wel bij, ik was natuurlijk ook niet de enige die wat pessimistisch was, ik was behoorlijk pessimistisch. Dat zag je ook terug aan een enorme short squeeze die we hebben gezien in mei, waarbij de prijs opeens enorm hoog schiet, niet doordat iedereen massaal gaat kopen, maar mensen die short zijn gegaan, die dus vanuit zijn gegaan dat de bitcoinprijs zou gaan dalen en opeens worden verrast door een plotselinge prijsstijging, moeten gaan terugkopen, moeten hun verlies beperken, een stoploss, door de munten die ze eerst hebben verkocht voor een hogere prijs terug te kopen. En als ze dat zelf al niet doen, dan doen de handelsplatformen dat wel, margin calls en liquidaties. En dat betekent dat op dat ogenblik er gewoon bitcoin wordt gekocht tegen wat de beste prijs in de markt is. En dat betekent dat de bitcoinprijs automatisch stijgt. Nou, dat zien dan vervolgens retail traders weer en retailsbeleggers. En die gaan mee in de prijsrun en dan ontstaat er dus weer een soort FOMO. En die combinatie, van oké, we nemen verlies niet serieus. We laten ons vooral ook leiden door wat institutionele beleggers doen. En kijk, daar komt weer een snelle prijsstijging. Laten we snel meedoen voordat we te laat zijn. Dat maakt deze bullrun eigenlijk een heel andere dan we ooit eerder hebben gezien. En dat, Koen, verklaarde voor een groot gedeelte, eigenlijk voor alles, waarom ik zo pessimistisch was over mij en waarom mijn pessimisme gewoon niet is uitgekomen. De markt heeft zich heel anders gedragen, met name dat marktsentiment, heeft zich heel anders ontwikkeld dan ooit tevoren en daar ben ik door verrast. Maar, samenvattend, mei was ik dus absoluut niet heel erg optimistisch. Integendeel, eerder heel pessimistisch. Voor juni ben ik ook pessimistisch. Dus dat kan weer wat worden. Ik zie de reacties echt graag tegemoet. Maar ik ga deze keer iets duidelijker aangeven nog wat de kaders zijn. En dan kun je zelf meekijken en dan kun je ook ervan uitgaan, kloppen die kaders of niet? Of heb je een hele andere mening? Laten we beginnen met iets dat nieuw is. Dat hadden we nog niet eerder. Dat hebben we in de maand mei voor de eerste keer gezien. Al heel lang, volgens mij sinds 5, 6 of 7 mei of zo, staat de bitcoinprijs al boven de $100.000. Dat is nu al bijna een maand. En hij is er dus ook geen moment meer ondergekomen. Laten we even kijken. We pakken gewoon even de dagchart erbij voordat we zo meteen teruggaan naar die maandchart. Kijk, hier gebeurde dat voor de eerste keer. Dat was al 8 mei. Oké, bijna een maand nu. Sinds 8 mei is de prijs van bitcoin niet meer onder de $100.000 gekomen. Dat creëert heel erg veel vertrouwen. Het creëert veel vertrouwen bij beleggers. Creëert veel vertrouwen op institutionele beleggers. En dat bedrag wordt nu ook steeds genoemd. Het heeft van Bitcoin een zogenaamde stabiele asset gemaakt. Dus die ondergrens van $100.000 is superbelangrijk. Daar halen mensen veel vertrouwen uit. Maar als de prijs daar toch onder komt, en even voor de zekerheid, dat is maar $5.300, en zoveel is dat niet ten opzichte van waar de prijs nu staat, dan kan het hard gaan, want dat kan een moment zijn, zeker als de prijs er 1 of 2 dagen onder blijft, waarop beleggers zeggen van, ik heb er nu ook geen vertrouwen meer in. Blijkbaar is het toch niet zo stabiel als ik dacht. En dan kan de prijs van Bitcoin opeens hard naar beneden gaan. Dus dat is één, die ondergrens, die $100.000 ondergrens van Bitcoin. Voor mij heel belangrijk. Tevens zien we, dit is natuurlijk de maandchart waar je nu naar kijkt, maar op de wat snellere charts, op de urenchart en ook op de dagchart, zie je dat het niet zo makkelijk is om door die all-time high heen te komen. Die all-time high die we eerder hebben gezien van $112.000. En ik kom daar straks nog op terug als we die charts erbij pakken, maar het feit dat het niet zo makkelijk lijkt of blijkt om door die $112.000 heen te breken, maakt voor mij de kans op dalingen groter dan de kans op spectaculaire stijgingen. Want anders was het al lang gebeurd. En als die daling dus verder gaat dan $100.000, dan zie ik het echt zwaar in voor de prijs van Bitcoin. Vandaar dat ik ook op Substack vanochtend, waar ik elke dag een analyse post, kom ik straks wel even op terug, heb aangegeven, zeg maar, de 30-70 verwachting. Ik ga er voor 30% van uit. Dus mijn verwachting is 30% dat de Bitcoinprijs gaat stijgen naar nieuwe all-time highs. En voor 70% ben ik eerder pessimistisch en ga ik ervan uit dat we dalingen gaan zien richting de $100.000 en misschien zelfs nog wel daaronder. En om dat nog meer te gaan definiëren, ik let natuurlijk op dingen waar ik altijd op let op de maandchart. Daar komen we zo meteen terug. Maar duidelijk is dus voor mij, en dan gaan we verder met de maandchart, $100.000 is heilig. Als de prijs daaronder komt en er 1 of 2 dagen onder blijft, kan het hard naar beneden gaan. En aan de bovenkant, er zit gewoon zo'n plafond op het ogenblik. Er zit zoveel verkoopdruk op dit ogenblik al de $107.000, waar we echt al een tijdje niet zijn geweest. Daar moet de prijs eerst maar structureel een paar dagen doorheen breken voordat we überhaupt kunnen gaan nadenken over nieuwe all-time highs die ook blijven. Kijk, we hebben nu die stabiele ondergrens van $100.000. Je wil natuurlijk een stabiele ondergrens van $112.000 hebben of $110.000, de vorige all-time high. Dat is nog steeds niet gebeurd en dat wil je nu gewoon zien. En dat hele krachtige signaal op de dagchart dat we zo meteen gaan zien, maakt veel beleggers op het ogenblik en veel analisten ook een beetje pessimistisch, zeg maar. Pas op, dat signaal mag je echt niet negeren, want in het verleden is dat signaal ook steeds uitgekomen. Niet alleen bij Bitcoin, maar ook bij andere assets. Oké, dat allemaal zometeen. Laten we eerst even naar de maandchart kijken. Je ziet hem al een tijdje voor je inmiddels. Wat die maandchart betreft, we hebben hier, ik gaf dat vorige maand al aan, dat dit wel eens een nieuwe trough zou kunnen worden. Is ook inderdaad een nieuwe trough geworden. We hebben een nieuw dieptepunt bereikt, een nieuw dal. En dat dal is significant hoger dan het vorige dal dat we hadden. En daarvoor moeten we terug naar deze maand, augustus 2024. Het dal is dus, dat was $50.000, iets minder dan dat. Nu is het $75.000, iets minder dan dat. Oftewel $25.000 erbij bij dit nieuwe dal. Dat ziet er helemaal niet zo slecht uit. De low is dus hoger dan de vorige low. We hebben ook inmiddels een high te pakken die hoger was dan de vorige high natuurlijk. En dat maakt deze maandchart heel erg bullish. Er zijn weinig dingen op deze maandchart te zien die er niet bullish uitzien. Een paar dingen. De intervalvolatiliteit die je hier ziet is gewoon overigens niks anders dan het percentuele verschil tussen de low en de high deze maand. Was vorige maand, de maand mei, lager dan gemiddeld. Kijk maar hier, je kunt het zien als je naar de groene cijfertjes hier kijkt. Hierbij intervalvolatiliteit. De groene cijfertjes wil je hebben. Als je hier naar de maand mei kijkt, zie je dat het maar 19,9% is. En dat is veel lager dan het gemiddelde. Gemiddeld is de intervalvolatiliteit, dat is die gele lijn, eigenlijk altijd zo rond de 25%, 25% misschien iets meer, maar eigenlijk nooit minder. Nu was hij zat er dus dik onder, maar 20%. Dat betekent dat de gemiddelde intervalvolatiliteit nu ook wat daalt. Deze maand gaat hij naar de 21,6 toe, 22. Dus ik ga ervan uit dat we deze maand een intervalvolatiliteit gaan zien van rond de 20%, dat lijkt me heel realistisch. Dat hebben we al heel lang hebben we geen waarden gehad die lager waren dan dat. En dat betekent dus dat we deze maand ervan uit zouden kunnen gaan dat de high 20% hoger ligt dan de low. Op dit ogenblik, maar de maand is natuurlijk pas net begonnen, dit kun je nu nog niet serieus nemen, hebben we een low te pakken van $104.000. Het is iets minder dan dat. Daar zou je dus 20% bij kunnen optellen, kom je ongeveer op $125.000 uit, om de mogelijke high van deze maand te voorspellen. Maar andersom werkt ook, we hebben op dit ogenblik, nu hebben we deze maand een high van $106.000, $106.000 en nog wat. En dat betekent dat we een low zou kunnen zien zomaar van, wat is het, $88.000 of zo. Dus alleen al op basis van de intervalvolatiliteit is dat op dit ogenblik de range. En als je wat meer wil weten over die range, ik bespreek die range eigenlijk elke dag in mijn dagelijkse analyses van Bitcoin, zoals die vanochtend bijvoorbeeld. Hier onder het noemertje de intervalvolatiliteit blijft een rot woord. En dan zie je dat we dus nu 124,4 aan de bovenkant en 88,8 aan de onderkant hebben. Mocht je hierin interesse hebben, dit is 100% gratis. Mijn Substack is gratis, blijft gratis, alle artikelen kun je gratis blijven lezen op Substack. Volg dan mij op Substack, cryptocoins.nl/Substack. Maar terug naar de chart nu, want daar ging het eigenlijk echt over. Die volatiliteit speelt natuurlijk een rol, dus dat hou ik goed in de gaten. Maar ik kijk ook naar deze, de middelste lijn van de Keltner Channels, die er overigens best goed bij staan op het ogenblik. De Keltner Channels, de prijs van de Keltner Channels zat vorige maand vlak onder, maar ook echt vlak onder de bovenste band. Bijna een stijgend bullish moment, nog net niet helemaal. Kans is vrij groot dat hij er deze maand ook in ieder geval boven komt. Maar de middelste lijn van die Keltner Channels, die is interessant en relevant. Dat is een voortschrijdend gemiddelde, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Wat betekent dat? Hoe recenter de candle is, des te zwaarder die meeweegt. als het gaat om de manier waarop deze lijn wordt getekend. Er wordt naar 20 candles gekeken, maar deze telt twee keer zo zwaar als deze, die weer twee keer zo zwaar telt als die, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat maakt het dus een, hoewel het een langzamere lijn is, hij kijkt naar 20 candles om te bewegen, telt de laatste candle zo zwaar mee dat het best wel een actuele weergave is van waar we heen gaan en waar de support zit. En de weerstand en de support op dit ogenblik, de vloer voor die EMA, zit op dit ogenblik op bijna hetzelfde niveau als het laatste dal dat we hebben gezien 2 maanden geleden, dat dal van april. Oftewel rond de $75.000. De EMA staat op 76.000, het dal zit op 74.500, vlak in de buurt. Kortom, dit is een hele belangrijke supportlijn op het ogenblik. En daar let ik dus op. Als de prijs eronder duikt, oh jee. Ik denk niet dat dat gebeurt. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een zo sterk punt, daar zal de prijs waarschijnlijk niet onderduiken. En straks, interessant genoeg, kun je dit soort dingen niet voorspellen, kun je niet verwachten. Zeker niet als je in 2020 keer een chart tekent. Straks gaan we in die chart, de logaritmische toekomstverwachting chart, die 76.000 op ieder geval een waarde in de buurt, ook nog wel een keer terugzien als absoluut minimum. Dus apart hoe dat allemaal mooi in elkaar grijpt. Verder blijft natuurlijk letten wat deze maand betreft op de OBV. Blijft die bullish zoals hij op het ogenblik is? Hij staat duidelijk boven zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. Ziet er goed uit. Ik houd natuurlijk de PESAR in de gaten. Op dit ogenblik is die PESAR nog steeds bearish. Maar dat, is dat zo? Het is moeilijk te zien. Staat dat plusje nu op? Ja, dat is alweer zo te zien. Is hij zelfs alweer bullish geworden? Ja, hij is licht bullish, maar ja, dit heeft op dit ogenblik nog weinig te betekenen, omdat je ook niet echt een parabool ziet. Je ziet wel snelle prijsstijging de afgelopen maanden, maar een parabool is er nog niet. Maar ook die PSR let ik een beetje op. Maar nogmaals, ook die logaritmische toekomstverwachting, daar staat die iets hoger trouwens volgens mij. Ik heb 77, 78.000 of zo. Maar dat is dus echt de absolute ondergrens. En ik houd goed in de gaten of die dingen worden gerespecteerd en blijven zoals ze nu zijn op het ogenblik. Maar mijn verwachting is dus op basis van deze maandchart 30% kans dat we een all-time high krijgen deze maand. 70% kans dat we flinke dalingen gaan zien deze maand. Nou, volgende maand weten we allemaal of het is uitgekomen. En ook dan kom ik er gewoon ook weer op terug. Hopelijk ook met jullie reacties. Nogmaals, bedankt daarvoor. Laten we even naar de weekchart kijken. Er is ook weer een nieuwe week begonnen. Dat betekent dat we ook weer de weekchart erbij kunnen nemen. De nieuwe piek is natuurlijk nog steeds heel duidelijk te zien hier. Dat is nu ook definitief een nieuwe piek, want we hebben inmiddels alweer een candle die af is. Op de dagchart kijk ik meestal naar wat meer intervallen. Wil ik eigenlijk 3 candles achter elkaar zien na een piek of een dal, om die piek of dat dal zeg maar definitief te maken. Op de wat langzamere charts neem ik dat niet zo heel serieus. En dan heb je dus gewoon een nieuwe piek te pakken. De piek van 19 mei. En dat betekent dus nu ook dat we op weg gaan naar een nieuwe trough. Dat is op zich interessant, want die weekchart is, als je zo naar deze weekchart kijkt, ik weet, er staan best veel lijnen op dit ogenblik op die weekchart, maar als je puur even naar de prijsontwikkeling van die weekchart kijkt, sinds vorig jaar maart, dus inmiddels al 14 maanden lang, is de prijs eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Nu hebben we een kleine dip hier natuurlijk sinds vorige maand, maar op zich is de prijs eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. En toch, ondanks het feit dat die prijs omhoog gegaan, is deze weekchart nog steeds niet bullish als je puur kijkt naar de analyse die ik altijd gebruik, en die gebaseerd is op de pieken en dalen theorie van Charles Dow, daar zie je dat omgekeerde. Je ziet namelijk wel hogere pieken, maar je ziet geen hoger dal. Het laatste dal dat we hebben gezien, of het meest recente dal dat we hebben gezien, dat is deze, de week van 7 april, is een lager dal dan het dal dat we daarvoor hebben gezien, dat hier bijvoorbeeld zit, en de dalen die we daarvoor zijn tegengekomen. Oftewel, het dal is nog steeds lager dan het vorige dal, en hoewel de piek nu hoger is, willen we ook een hoger dal zien. Vandaar dat het goed is dat we nu eindelijk weer eens een keertje op weg zijn naar een nieuw dal, omdat het lijkt alsof we de piek hier hebben bereikt. En als we dan kijken naar het dal van vorige maand, de maand mei, dat was $103.100. Het dal van deze maand is daar helaas alweer, of is er eigenlijk alweer wat boven op dit ogenblik, $103.700. En dat als de prijs daar deze maand niet onder komt, of deze week, sorry, niet onder komt, is dit een nieuw dal. Dan hebben we dus alweer een nieuw dal dat hoger is dan het vorige dal. En dat zou deze weekchart overtuigend bullish maken. Want voor de rest klopt eigenlijk alles op deze weekchart. De prijs sluit boven de bovenste band van de Keltner Channels. De Parabolic Stop and Reverse staat keurig onder de prijs die parabolisch is bewogen op de weekchart. We hebben een OBV die met een beetje fantasie bullish genoemd zou kunnen worden. De 3 trendlijnen staan er goed bij. Kortom, heel overtuigend bullish, behalve dat ene dal. Ik zeg er wel bij, de week is nog kort en zometeen gaan we op de dagchart een signaal zien dat het niet zo goed uitziet. De urenchart ziet er niet zo positief uit. Er is best wel een kans dat we onder dit dal gaan duiken, onder die low van $103,708. Dan zullen we nog even een weekje moeten wachten. Dus dan weten we het pas over 2 weken. Vandaag gisteren over 2 weken eigenlijk. Ik ga ervan uit dat we niet deze week prijsdalingen gaan zien en volgende week ook niet. Richting de $475,000. Kortom, de kans dat deze weekchart nu ook zichtbaar, bewezen omkeert naar bullish, is heel erg groot. Dus voor de langere termijn ziet alles wat Bitcoin betreft er op dit ogenblik gewoon echt prima uit. Bullish maandchart, met nu wat afkalving. Bullish weekchart, met nu wat afkalving. Maar verder is eigenlijk alles op dit ogenblik prima. Alleen die dagchart is interessant om in de gaten te houden. Want daar hebben we dat signaal waar ik het vorige week over heb gehad. Die triple top. Die triple top op de dagchart is een bearish signaal. Nogmaals, vorige week heb ik er uitgebreid aandacht aan besteed. En wat ik vorige week zei, herhaal ik nu ook nog even. We hebben die zone aan de bovenkant, die $109,000. Die zit ongeveer hier op dit niveau. Ik zal even deze lijn tekenen. Kijk, deze lichtblauwe lijn. Dan zie je dat de prijs er weliswaar heel even boven is geweest. 2 dagen op rij. Inmiddels alweer 2 weken terug trouwens. Deze zone, of deze prijs van $109,000, wordt voortdurend getest. 3 keer op rij. Test, geslaagd. Test, geslaagd. Test, geslaagd. Ofwel, deze weerstand die houdt. De prijs heeft gewoon moeite, zelfs naar de all-time high die we hebben gezien, om door deze 109.000 lijn heen te breken. En dat levert 3 zogenaamde tops op. Hier is de eerste al, dit is al lang geleden, december vorig jaar volgens mij. 17 december was dat. Daarna kwam er nog eentje in januari en toen hebben we een tijdje moeten wachten. Nu hebben we er eentje gezien in mei. 3 top aan de bovenkant. Als je zoiets ziet, een dergelijk signaal op de chart, dit is een zogenaamd chartpatroon, is dat een bearish signaal dat bevestigd wordt of dat afgewezen wordt. Wanneer wordt dit signaal afgewezen? Ofwel, het signaal nu op dit ogenblik is een signaal. Het is niet meer dan dat, het is nog niet echt bevestigd. Maar het signaal is er wel. Dat signaal wordt afgewezen, is dus niet meer geldig als de prijs een paar dagen lang structureel boven de toppen komt. En de top hier is, je kunt die 112.000 nemen, maar je kunt zeggen, oké, ik ben iets optimistischer. Die top is $109,000. Als de prijs een paar dagen lang structureel boven de $109,000 sluit, dan kun je zeggen, dit signaal is niet meer geldig. Oftewel, de bearish top, de bearish triple top eigenlijk, kun je negeren. Het signaal is gelukkig voor veel investeerders, jammer voor veel traders, niet uitgekomen. Maar als dat niet gebeurt, en hoe langer dat niet gebeurt, des te grotere kans, dan wordt de kans op snelle, flinke dalingen een stuk groter. En er komt ook nog eens een keertje bij dat het signaal wordt bevestigd als je zo om en nabij deze prijs komt, zo om en nabij de $90,000. Want je ziet daar heel veel support zitten. Hier al, terwijl de eerste top werd opgebouwd, daar ook nog een keertje. Hier zit nog een keer zo'n niveau. Ofwel dit level, die $90,000, als de prijs daaronder komt, is het signaal definitief bevestigd en dan wil je gewoon je bergen voor, of eigenlijk de rekening mee houden en erop gaan traden, voor verdere dalingen. Wat ik dus heel nauwgezet in de gaten houd is, beweegt de chart bearish, gaat de prijs naar beneden en is dat een directe reactie op deze top? Blijft deze top dus geldig? En waar ik op let, omdat ik er toch nog steeds 30%, 30% de verwachting heb dat we een nieuwe all-time highs gaan zien, sluit de prijs nou eindelijk eens een keertje 3 dagen lang boven die 109.000 en liever nog boven die 112.000, de vorige all-time high. Maar die top is er, daar wil je gewoon rekening mee houden. En bepaalde signalen die je zelfs op deze dagchart al in de gaten kunt houden, los van die top, die ik even uit zal zetten, dan heb je er verder geen last van. Moment hoor, dat was deze. Deze heb ik getekend vorige keer, dus die pak ik er ook even bij. Telkens zo. Even de MA-lijntjes aanzetten, die staan hieronder. Dat gaat wat sneller, hoef ik het niet op de chart zelf te doen. Zo, 3 MA-lijnen. Kijk, deze 3. Dit ziet er verder prima uit. De prijs staat weliswaar op de dagchart. Ik zei dat volgens mij op Substack vanochtend ook al. De prijs staat weliswaar nu al een paar dagen onder de MA20. Dat is niet heel erg prettig. Maar verder is deze chart, en we gaan even iets uitzoomen om nog wat beter te kunnen zien, eigenlijk gewoon bullish. Technisch gezien zijn we, het is een beetje lastig om te zien op de dagchart, wil je niet al te specifiek op pieken en dalen letten die vlak naast elkaar staan. Je wilt er wat ruimte tussen nemen. Technisch gezien, een beetje afhankelijk van hoe je naar de chart kijkt, zou je kunnen zeggen, hey, hij is eigenlijk al bearish, want kijk, lagere pieken, lagere dalen. Maar als je die pauzes van 3 candles tussen een piek en een dal neemt, is hij nog net bullish. Wat bevestigd wordt door het feit dat die MA20-lijn, deze MA50-lijn en deze MA200-lijn omhoog blijft lopen. Trouwens, je ziet het aan die kleuren bij mij. Hoe donkerder een kleur wordt, als het om MA-lijnen gaat en sowieso om lijnen eigenlijk, des te langer de lijn, des te trager de lijn is, om het zo maar te zeggen. Dus een snellere MA20-lijn is geel bij mij, een langzame MA200-lijn is rood. Iemand zei tegen mij, waarom gebruik je niet gewoon de vlag, de Nederlandse vlag, rood, wit, blauw? En het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Dan is het omgekeerd, blauw, wit, rood, als je op bearish charts kijkt. Want daar is de situatie precies andersom. Op een bullish chart heb je aan de onderkant, als de chart echt stabiel bullish is, aan de onderkant een MA200... In het midden de MA50 en daarboven de MA20. En allemaal lopen ze naar boven toe. Bij een bearish chart precies andersom. Bovenin de MA200, dan de MA50, dan de MA20 en dan onder de prijs. En dan lopen ze allemaal naar beneden toe. Dat is dus de reden dat ik geen vlaggen gebruik. Die kleuren zijn dan toch net wat handiger in ieder geval voor mij. Dus we willen sowieso nu zien, even terug naar deze dagchart, dat om die triple top niet te laten uitkomen, dat A, daar begint het mee, de prijs moet boven die MA20 komen en daar gaan sluiten. Daar eigenlijk richting de 109.000, want daar zit gewoon die triple top. Nu al sinds december, nu al bijna, ja, al 6 maanden lang zowat. Zit daar gewoon die triple top, daar willen we mee afrekenen. Heel belangrijk. Dus blijven die MA-lijnen kloppen en blijft de prijs daar nu ook echt structureel boven, zoals hier een tijd lang is gebeurd. Dus omhoog met die prijs, klein beetje. Maar ook de urenchart is interessant om te bekijken. Want de urenchart is natuurlijk 24 keer zo snel als de dagchart is. Je wilt dat de prijs op die urenchart ook een bullish karakter heeft, een bullish patroon laat zien. En om daar even naar te kijken wat die urenchart betreft, dat is nu even het geval, lijkt het. Kijk maar, we hebben hier nog een bearish trend gehad. Hier was het even bullish, toen werd het weer bearish. Nu op dit ogenblik is het bullish. Kijk maar, we hebben hier een hogere piek en ook een hoger dal gehad. Maar overtuigend? Nou, nee, niet echt. Eerlijk gezegd, ik heb het gedonder met mijn muisknop op het ogenblik. Sorry daarvoor. Kijk, als je naar deze chart kijkt, opnieuw dat patroon snel, langzamer, langzaamst, wat die MA-lijnen betreft. De snelle gele lijn staat normaal gesproken bij een bullish chart bovenin en de prijs staat daarboven. Dan komt die oranje lijn en dan komt die rode lijn en allemaal wijzen ze naar boven. Ik hoef je niet te vertellen dat dat hier niet het geval is. De prijs staat ergens in het midden, staat weliswaar ja, net wat boven en dan weer net niet. Die gele lijn, en die gele lijn staat inderdaad boven de oranje lijn, maar die rode lijn die zwalkt daar nu heel lang, dat zien we echt al een flinke tijd, boven. En nog niet zo lang geleden, hier bijvoorbeeld had je in een andere situatie, alles overtuigend bearish. Alles ging hier naar beneden. Rood gaat naar beneden, oranje gaat naar beneden, geel gaat naar beneden en de prijs ook. Kortom, hier was de chart echt heel duidelijk bearish. Eigenlijk hier pas, sinds afgelopen weekend, deed de prijs wat poging om weer bullish te worden. Kijk, je ziet hier ook hogere pieken en hogere dalen. Maar dat is nu eigenlijk ook alweer even voorbij. Nu begint het misschien weer, of ook niet. Dit is allemaal heel onzeker. Dit is gewoon geen stabiel patroon. En het volume loopt ook niet echt over. Kijk, je ziet het volume eerder teruglopen. Als je naar de pieken kijkt in de volumestaaf, het wordt eerder minder dan dat het meer wordt. Lager wordend volume bij een stijgende prijs, een klassieke bull trap, is niet wat je wilt zien, zeker niet op zo'n urenchart. Dan wil je gewoon bij stijgende prijzen, zeker als ze parabolisch lijken te zijn, zoals hier, wil je gewoon ook stijgend volume zien. En dit is een typisch voorbeeld van een bull trap. De prijs stijgt, een bull trap betekent overigens dat bulls, oftewel optimisten, als het om de prijs gaat en dus kopen, ook als de prijs stijgt, worden verrast door te weinig handel. En dat zie je hier gebeuren. De prijs stijgt, maar het handelsvolume neemt af. Kijk, zelfs bij deze prijsstijging nog zie je het handelsvolume afnemen. Steeds minder wordt verhandeld en je ziet dus ook het momentum verdwijnen. De bodies zijn niet meer zo heel lang en de wicks worden ten opzichte van de bodies dus langer. Kijk maar bij deze laatste die je hier ziet. Daar zie je een hele lange, of een wick die eigenlijk langer is. Je ziet dat vooral goed als je een beetje uitzoomt op deze chart. Kijk naar deze candle hier. De wick is langer, of bij in ieder geval net zo lang als dat de body is. Dat is een bewijs van afnemend momentum. Dus het is gewoon niet enthousiast op deze urenchart. En als het op de urenchart al niet enthousiast is, dan is het op de dagchart op termijn ook niet meer enthousiast. Dus wat we nu goed in de gaten willen houden, zo kijk ik eigenlijk van dag tot dag naar die charts. Is die urenchart stabiel bullish? Nu dus niet. Pas dan wordt de dagchart stabiel bullish? Nu dus niet. En dat biedt perspectief voor meer all-time highs. Maar hoe langer deze urenchart niet stabiel bullish wordt, en dus de kans op bearish urenchart ook groter wordt, dus de grotere kans op het feit dat dat triple top patroon gaat uitkomen, dat bearish patroon op de dagchart. Dus allemaal redenen voor mij, sorry Koen, om niet zo heel optimistisch te zijn over de prijsontwikkeling van Bitcoin voor juni. Ik hoop dat dat gaat veranderen en we zitten pas aan het begin van de maand. We hebben nog nauwelijks een interval volatiliteit, een paar procent, gaat helemaal nergens over. Volgende week hebben we hele andere data. Dat is goede nieuws. Slecht nieuws dat ik volgende week waarschijnlijk geen podcast ga maken. In ieder geval niet op dinsdag, want ik ben dan een paar dagen op reis. Dus dat doe ik waarschijnlijk pas eind van de week dan. Maar je kunt natuurlijk gewoon zelf blijven volgen hoe dit allemaal loopt. Op dit ogenblik ben ik nog niet zo heel enthousiast. Niet op de hele korte termijn, maar ik heb zelfs de 5 minuten chart nog staan, zie ik. Die staat niet eens in mijn script. Als we hem er even bij pakken, gewoon om eens te kijken hoe dit zich ontwikkelt. Kijk opnieuw die 5 minuten chart. Dit is nog niet zo heel lang geleden. Dit was vannacht of vanochtend vroeg om 4 uur. Kwam hier een duidelijk bearish patroon naar buiten. Alles dook naar beneden. Let even niet op de MA's, die pak ik er zo wel bij. Maar lagere pieken, lagere dalen. Na daarvoor een bullish patroon. Dus steeds weer die 106.000 wordt een keer gehaald. En hop, dan duikt de prijs weer naar beneden. Hier de 105, bijna 106.000 wordt een keer gehaald. En dit is alweer een paar dagen terug. Oh nee, gisteren was dat. En daarna duikt de prijs weer naar beneden. Hier, afgelopen, ook gisteren nog. Gisternacht om 1:30. Die prijs wordt even gehaald en hop, de prijs duikt weer naar beneden. Het lukt gewoon niet structureel om door die $106.000 heen te breken. Structureel. Hier was het dan, leek het even te zijn gelukt, maar nee hoor, de prijs duikt weer naar beneden. En kijk dan nu even op die 5 minuten chart, nogmaals supersnelle chart, past eigenlijk niet bij een dagelijkse analyse, maar toch. Als je naar die 5 minuten chart kijkt, zie je dat hier eigenlijk niks meer klopt als je die MA-lijnen erbij pakt. De prijs staat onder de MA20, vreemd, in een bullish trend zou die erboven moeten staan. En de MA200 staat er allemaal helemaal boven, die zou eronder moeten staan. En hij wijst wel naar boven, dat is goede nieuws, maar hij zou eronder moeten staan. En de MA50 gaat naar beneden. En die staat ook nog onder de MA200. Dat klopt allemaal niet. Kortom, dit is chaos op dit ogenblik. Vertelt je niks positiefs op dit ogenblik over de prijsontwikkeling van Bitcoin. Er heerst absoluut, op zijn minst zou je kunnen zeggen, op dit ogenblik wat onzekerheid. Allemaal korte termijn, ik zei het net al. Als we even naar de lange termijn gaan kijken, dat doe ik altijd met deze logaritmische chart die ik ooit heb gemaakt in een clinic heel lang geleden. Echt jaren terug. Die chart komt nog steeds uit. Week na week, of eigenlijk 2 weken na 2 weken na 2 weken, want het is een 2 weken chart, komt de informatie op deze chart uit. En wat deze chart laat zien is eigenlijk heel simpel. Waar staan we als het zo blijft gaan zoals het nu gaat? En de prijs duikt niet onder deze groene stippenlijn. Waar staan we dan, wat de Bitcoinprijs betreft, op in januari, de eerste maandag is het dan, van januari 2026, oftewel volgend jaar. Nou, ik ga er even vanuit dat de prijs zich blijft bewegen zoals hij nu doet. Hij rommelt een tijdje lang, eigenlijk al heel lang, rommelt hij om deze groene lijn heen. De onderste groene lijn is de absolute minimale support. Als de prijs daaronder duikt, wat nog niet is gebeurd, al jarenlang niet is gebeurd, als dat gebeurt, dan wordt deze chart ongeldig. Dan gaan we ook niet meer gebruiken. Dan heeft hij geen zin meer. Maar zolang de prijs in de buurt blijft van deze groene lijn en niet onder deze groene stippenlijn komt, en omhoog duikt, is natuurlijk prima, blijft deze chart heel erg geldig. En dan zie je dat, als de prijs blijft bewegen zoals hij nu doet, ondanks alle mogelijke FUD, die dus vaak wordt genegeerd, zoals we aan het begin van deze aflevering al hebben besproken, dan zitten we eind dit jaar, begin volgend jaar, op een bitcoinprijs van rond de $150.000-$160.000. En het absolute worst case scenario volgens deze chart, die onderste supportlijn die wordt gerespecteerd, dan zitten we op een prijsniveau van, nog steeds hoger dan de all-time high nu, $115.000. En zou de prijs gaan bewegen zoals hij hier heeft gedaan, of hier heeft gedaan, of hier heeft gedaan, dus niet zo lang geleden, dus 5-6 maanden terug, naar een niveau dat ongeveer hier zit, zo'n afstand boven die groene lijn, dan zou je dus kunnen rekenen op prijzen voor Bitcoin begin volgend jaar van over de 200, of meer dan $200.000, $220.000, $230.000. Het zou fantastisch zijn. Ik ben wat conservatiever kijkend naar deze chart, reken ik op een Bitcoin prijsniveau hier tussen, dus tussen de $115.000 en de $160.000 op 1 januari of 5 januari volgend jaar. Wat goud betreft, hoe gaat het daarmee? Dat was bearish vorige week ook nog. Dit is een dagchart van goud, je ziet hier duidelijk een bearish patroon, maar niet langer meer. Inmiddels hebben we hogere pieken en hogere dalen. Dit was absoluut te verwachten. Die goudprijs laat al wel heel duidelijk zien. Dit is eigenlijk gewoon een discrepantie. Hè? Dit klopt gewoon niet. Hoewel, zometeen ga je zien dat het niet meer zo'n discrepantie is trouwens. Maar dit was vorige week nog wel zo. De goudprijs stijgt en de aandelenprijzen stijgen ook. Het sentiment op Wall Street stijgt en de goudprijs stijgt ook. Dat klopt niet. Goud is een product, net als dus nu Bitcoin, zolang het boven de 100.000 blijft, dat wordt gezien als een stabiele asset. Daar een safe haven. Daar vluchten mensen naartoe als ze onzeker zijn. Nou, je ziet nu dat de goudprijs weer aan het stijgen is. We gaan weer op weg naar het vorige record van $3,500. We zitten nu weer op $33.500. Hoe kan dat? Is het dan op Wall Street misschien allemaal niet meer zo zeker? En het antwoord is nee, absoluut niet. Daar is iets significant veranderd. Zeker ten opzichte van vorige week en de week daarvoor. Toen zagen we nog steeds stijgende angst- en hebzuchtindices. En nu niet meer. De Fear and Greed Index, de angst- en hebzuchtindex, is gedaald op Wall Street naar 54. En vorige week was hij 64. Dus hij is wat gedaald inmiddels. En hoe dat komt, er zijn een paar redenen voor. Allereerst je merkt gewoon dat mensen, beleggers met name, leken vorige week nog meer bullish te worden. Dat is nu niet zo. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ik ga die cijfers wel even noemen. Maar een hele goede graadmeter. En trouwens, aanstaande vrijdag komen er werkloosheidscijfers naar buiten. In Amerika ook. Vrijdagmiddag, 2:30 geloof ik. Houd die in de gaten. Als die werkloosheidscijfers niet positief zijn, of zelfs teleurstellen, met name analisten teleurstellen, kun je hele vervelende prijsbewegingen gaan zien. En andersom ook. Als die werkloosheidscijfers juist heel vrolijk stemmen, dan kun je hele positieve prijsbewegingen zien. Doe daar natuurlijk als trader je voordeel mee. Maar er is een ander iets aan de hand. En toevallig zie je het hier ook in beeld. Ik had al een analyse gemaakt, maar je ziet notabene een artikel erover hier in beeld op CNN, de website van CNN. Hoe Amerikaanse consumenten duidelijk merken dat ze echt worden platgedrukt, om het zo maar te zeggen, dus door alle inflatie en alle prijsstijgingen. En zij doet het aan de hand van een paar charts. Ik kijk eigenlijk gewoon heel simpel naar een paar dingen. Hoe zit het met de schulden die moeilijk beginnen te worden? Oftewel, zijn de Amerikanen nog steeds in staat, zoals ze dat een paar jaar geleden waren, om de rente en de aflossing van studiefinancieringen, creditcards en auto's te betalen? En het antwoord is nee. En wat nog veel vervelender is, is dat het percentage Amerikanen dat nu niet meer kan doen, dat dus in de problemen komt, net zo hoog is en zelfs hoger begint te worden dan percentage Amerikanen tijdens de vorige crisis, de onroerend goedcrisis in 2008, 7, 8, 9. En dat is natuurlijk een alarmsignaal. De gemiddelde Amerikaan, steeds meer daarvan, moeten inmiddels boodschappen op afbetaling kopen. Die kunnen gewoon niet meer simpel. Nee, dat doen ze al met in termijnen op dit ogenblik. Er zijn steeds meer supermarkten die los van de creditcards dat voor hen mogelijk maken. En dat is natuurlijk een alarmsignaal. Als je gewoon je boodschappen niet meer kunt doen, je wekelijkse boodschappen, zonder daar een lening voor te moeten afsluiten, is er natuurlijk een serieus probleem. Nou, of beleggers dat nu ook al zien, is even de vraag. Die focussen meestal toch wat meer op de wat grotere macrocijfers. Maar er is een onderzoek dat eigenlijk elke week wordt uitgevoerd door AAII. Dat is het AAII sentimentonderzoek. En dat laat zien voor de afgelopen week dat het aantal beleggers dat optimistisch is, dus dat bullish beslissingen neemt, eerder koopt dan verkoopt. En we praten over de aandelenmarkt hier, niet over crypto. Is gedaald. Of het was, ik heb de exacte cijfers ook, niet zo heel spannend, maar het was 38% bullish. Het is nu nog maar 33% bullish. 5% punten vanaf. Bearish, het aantal beleggers dat bearish was juist gedaald. Is nu weer gestegen. Het is weer terug op het niveau waar het was. Het is van bijna 37% naar 42% gegaan. En het aantal neutrale beleggers is min of meer gelijk gebleven. Maar er is dus duidelijk een verschuiving aan de gang. Mensen worden toch weer, beleggers worden dus ook weer meer pessimistisch dan optimistisch op het ogenblik. En ik weet het, bij Bitcoin kan heel anders reageren, maar ik ga ervan uit dat van, hey, het goede nieuws, daar doen we wat mee, daar gaan we vieren, en het slechte nieuws negeren we, dat toch wat minder gaat worden de komende maand. Maar, zoals gezegd, wij gaan dat meemaken. Op dit ogenblik, ik zei het al, dat rapportcijfer natuurlijk een 7, is natuurlijk spectaculair, ziet alles er erg goed uit, kijk naar de heatmap van Coin360, alles groen, sommige dingen zelfs donkergroen. Ether wordt natuurlijk met name hier zichtbaar. Het enthousiasme over Ether ETF's is hier heel duidelijk te zien. CRO zie ik op deze chart zo snel even niet staan. Maar er is ook een uplift vanwege het feit dat er ook CRO... Oh, hij is nu zelfs rood, correctie nu. Maar hij is behoorlijk gestegen de afgelopen dagen. Dat heeft alles te maken met het feit dat ook CRO nu op ETF's komt. Ripple stijgt nog steeds, ook door natuurlijk het wat goede nieuws. Hoewel, ik zei dat vorige week al, wat teleurstelling was bij Ripple-beleggers of XRP-beleggers over het misschien wel overschot aan marketing dat wordt gedaan door Ripple, maar dat feitelijk niet heel erg duidelijk is of XRP er wel voor nodig is. Maar deze stijging van Ripple komt natuurlijk, of van XRP, komt natuurlijk door de aankondiging van de stablecoin, die zomaar eens een momentum zou kunnen krijgen. Wat die stablecoins betreft, heb ik nog een leuk nieuwtje voor je. Heeft niet zozeer met de stablecoin zelf te maken, maar wel met een exchange. Misschien weet je het, op Bybit kun je traden met USDT. Dat is eigenlijk het enige handelsplatform dat gelicenseerd is, daar kom ik zo nog even op terug, dat USDT als stablecoin heeft. En dat blijft ook zo. Ik heb gisteren met Bybit gesproken en ik heb gezegd, hoe zit het nou met USDT? Want, dat was ook een van de aanleidingen voor het gesprek, niet de enige, maar wel een aanleiding. Bybit heeft een licentie. Bybit is op dit ogenblik in Nederland altijd, hebben ze zichzelf geprofileerd als Bybit Powered by Satos. Satos was de gelicenseerde partner en Bybit lifte daar mooi op mee. Maar dat is eigenlijk nu niet meer nodig, want Bybit heeft nu een Mika-licentie gekregen via hun dochter in Oostenrijk. En dat betekent dat er nu een Bybit Europe is in Oostenrijk. Officieel gelicenseerd, daar ga je in Nederland waarschijnlijk ook van alles van merken. En dat betekent dat dat zelfs is gebeurd met de USDT als handelsmunt. Dus hoewel de USDT als stablecoin niet is goedgekeurd door Europese Commissie, is dat wel het geval voor USDT als handelsmunt op Bybit. Heel vreemd. En om nog aan te geven hoe raar dat allemaal werkt en wat voor een domme en vreemde, niet meer te volgen beslissingen te zijn genomen. Hier hebben we het vorige week over gehad in het café, het CryptoCoins Café. Elke woensdagavond doen we dat trouwens. Toen vroegen mensen van hoe kan ik aan een digitale versie van goud komen. En ik heb zelfs goud van mijn goud, dus aanhalingstekens, in Pax G, in crypto. Ik gebruik daar Paxos Gold voor. Een stablecoin dus eigenlijk, een digitale versie van goud. Dat goud wat daarbij hoort is opgeslagen in Londen. Maar er bestaan meer vormen van goud. Zoals, hoe heet dat ding? XAUT is een andere, is een stablecoin. Die T staat voor Tether. En nu komt het bizarre. Die munt, die stablecoin, dus die digitale versie van goud, is goedgekeurd door de EU. Valt onder de MiCA-regeling. Die token wordt uitgegeven door Tether. Tether is het bedrijf achter de USDT, die niet is goedgekeurd als stablecoin door de EU. Dan denk je bij jezelf, hoe kan dit? Het is hetzelfde bedrijf. De reden dat USDT niet is goedgekeurd, heeft alles te maken met transparantie. En goud is wel goedgekeurd. Terwijl de Paxos Gold transparantie tot de max heeft, wordt afgekeurd. Daar stinkt iets, wat mij betreft. Vandaar dat ik dat ook niet al te serieus kan nemen. Hoewel dus je wel als volgt zou kunnen rekenen. Als je op een makkelijke manier goud wilt kopen in cryptovorm. En het lukt niet op de handelsplatform, omdat die eigenlijk geen Paxos Gold mogen traden. Kun je dat dus wel doen via XAUT. Bijvoorbeeld op Bybit. Daar werkt het wel op. Oké, tot zover Bybit even. En met name dus die USDT. En dit verklaart dus ook de stijging van Ripple op het ogenblik. Of je XRP, het feit dat er nu ook een XRP-gerelateerde stablecoin zit aan te komen. Dan nog even de trend, en dan zijn we klaar in deze wat langere aflevering van de CryptoCoins podcast. Wat de trend betreft, er zijn best wel veel meldingen, dus nu even wat rustiger. Je ziet veel markttrends die op dit ogenblik bullish zijn. Dat is behoorlijk omgekeerd. Vorige week waren de markttrends nog echt heel erg bearish, maar toen zei ik al, veel altcoins zullen zich eerder wel weer gaan herstellen en wel weer gaan inhalen. En dat is ook het geval als we even kijken naar de trend op Binance van alle coins die je kunt verhandelen met de USDT als quote asset, als wat wij zeggen altijd basismunt, 39,5% bullish. En vorige week was dat nog bearish, behoorlijk bearish zelfs, 11% bearish. Kortom, het is vrij snel omgeturnd, dat ging ook vrij rap, eigenlijk van dag tot dag. Ik zeg er wel bij, je ziet er is er eigenlijk, als je naar de bearish munten kijkt, geen eentje op dit ogenblik die 100% bearish is. En er is maar één munt die 100% bullish is. Oftewel, het is nog niet. Het wankelt allemaal net nog een beetje, maar het is wel overtuigend bullish met 39,5%. Er ontbreekt nog 0,5%. Dan hadden we een rapportcijfer van een 8 hadden we nog gehad trouwens vandaag. Dat zou wat zijn geweest. Oké, tot zover de charts en alles wat ik je daarover wilde vertellen. Er is nog één hele belangrijke waarschuwing en neem deze serieus. Scammers worden werkelijk steeds geraffineerder en steeds beter. Ik weet niet hoe vaak jij telefoontjes krijgt tegenwoordig waarin je wordt verteld dat er iets met een wallet aan de hand is. Of je krijgt sms'jes dat iemand probeert heeft om geld van jouw Bitfavo-account over te schrijven. Het is allemaal scam. Reageer er niet op. Ga niet bellen. Het is allemaal puur scam. Maar ze worden nog veel geraffineerder dan dat. AI wordt natuurlijk een steeds belangrijkere factor. En het wordt steeds makkelijker om met AI video's te gaan maken die er verbazingwekkend echt uitzien. Kijk naar Google, die net Veo hebben gelanceerd, Veo 3. Als je die video's ziet, die Veo 3 in elkaar zet, het is bizar hoe goed dat is. Beangstigend. En je ziet nu al binnen de CryptoCoins community meldingen komen van mensen die een video hebben ontvangen van een van ons, waarin wij vertellen dat ze vooral dit of dat moeten doen. Dat zijn wij niet. Wij zullen je nooit, niemand van CryptoCoins, ikzelf niet, Kevan niet, Fifi niet, Max niet, onze moderators niet, niemand, zal je ooit ongevraagd een privébericht sturen. Ook al lijkt het nog zo erg van ons te komen. Dit is een AI-versie van mijn stem. Dus voor de zekerheid, ik ben dit niet. Als je dus zomaar een ongevraagde voicemail van mij krijgt, kun je er voor 100% zeker van zijn dat iemand je, met behulp van AI, probeert op te lichten. Niemand van het CryptoCoiners team zal je zomaar ongevraagd een bericht sturen. Twijfel je? Neem dan geen enkel risico, maar vraag eerst na, bijvoorbeeld op onze Discord-server, cryptocoiners.nl/discord, of het wel om een echt bericht van ons gaat. Dus als jij een spontaan privébericht krijgt van iemand die bij het CryptoCoiners team hoort, zoals mijzelf of Fifi, noem ze maar op, 100%, niet eens 99%, 100% zeker dat je met een scammer te maken hebt. Iemand die probeert om namens ons te praten en jou daarmee op te lichten. Veel van die scammers zitten gewoon in Nederland. Er is een club in Amsterdam. Inmiddels een paar van onze leden uit de CryptoCoiners community zijn echt aan het jagen op die gasten. Om heel duidelijk te maken, ze komen erachter, zelfs ondanks het feit dat die gasten VPN gebruiken, hebben ze toch ontdekt waar ze zitten. Er zit een grote club gewoon in Nederland, zit in Amsterdam en die zijn de hele dag alleen maar bezig te proberen jou van je geld af te helpen. Dat is dus waar je niet het slachtoffer van wilt worden. Dus als jij zomaar van mij een privébericht krijgt, dan ben ik niet. Hoe overtuigend het ook allemaal lijkt, hoe echt de video ook lijkt, als er een voicemail is, hoe echt mijn stem ook lijkt, ik ben dat niet. Dus trap er alsjeblieft niet in. Ik kreeg het verzoek om dit nog een keertje nadrukkelijk te melden van Fifi, van CryptoCoiners zelf. Ook zij wordt al nagedaan. Zij heeft ook haar eigen website en haar eigen YouTube-kanaal. En ook mensen hebben al video's gepost waarin ze doen alsof ze Fifi zijn. Kijk daar dus enorm mee uit. Tot zover eigenlijk. Vond je dit interessant? Ondanks het feit dat we wat langer bezig waren dan normaal. Like en subscribe deze video even en druk even op dat belletje, want dan kan YouTube je vertellen wanneer we weer een nieuwe video voor je hebben of wanneer we live zijn, zoals morgenavond. Morgenavond is het woensdag 4 juni. Vanaf 7:30 komen we bij elkaar met z'n allen in het enige crypto café met zijn eigen titeltune, het CryptoCoiners Café. Mensen van harte welkom om een keer langs te komen, ook als je nog nooit eerder hebt gehandeld of net bent begonnen. Aarzel niet, stel vragen, daar is het CryptoCoiners Café voor. En wat het stellen van die vragen betreft, als je het interessant vindt om eens te gaan traden, of als je er al een beetje mee bezig bent, maar het lukt misschien niet helemaal en je kunt er wat meer verdieping gebruiken, dan is misschien een van onze mini-cursussen interessant voor je. Gratis, 100% gratis. En als je wilt weten welke mini-cursus het beste bij je aansluit, ga dan naar www.cryptocoiners.nl/quiz. Dan krijg je een aantal vragen voorgeschoteld. En op basis daarvan zoekt het systeem een mini-cursus uit die het best bij jou past. Dat kan een mini-cursus daytraden zijn, kan een mini-cursus beleggen zijn, het kan swingtraden zijn, traden met de WGRM-strategie, een populaire strategie die Kevan heeft ontwikkeld, die ook binnen CryptoCoiners wordt gebruikt. En misschien vind je dat interessant. Dus ga eens naar cryptocoiners.nl/quiz. En als je helemaal nieuw bent op dit gebied en je denkt van, geen idee hoe het allemaal werkt, maar ik zou je graag wat meer over willen weten. Er is een apart programma dat we hebben samengesteld, ook weer gratis. Kickstart, en je vindt de link ook in beeld trouwens nu, www.cryptocoiners.nl/kickstart. En als je daarop abonneert, dan krijg je een aantal mailtjes van ons, waarin we je eigenlijk de juiste dingen proberen te leren, die je helpen om heel veel fouten, denk aan die scammers, maar ook andere dingen, niet meer te maken, waardoor je op een veel zekerder manier met crypto en met beleggen aan de slag kunt. Kijk, laat één ding heel duidelijk zijn. Crypto, beleggen in crypto, traden in crypto, is, zoals alles wat met beleggen en traden te maken heeft, risicovol. Er is geen garantie om snel rijk te worden. Je moet hiervoor aan het werk en de kans dat je verlies maakt is ook aanwezig. Er is geen zekerheid. Maar er zijn heel veel dingen die je kunt doen om de kans op dat verlies zo laag mogelijk te maken en op een verantwoorde manier bezig te zijn met crypto en met het beleggen in crypto en met het handelen in crypto. En tijdens ons Kickstart-programma willen we je laten zien hoe je dat soort dingen kunt doen. Dus als je nieuw bent op dit gebied, aarzel niet en doe gewoon mee. Tot zover. Ik ben er morgenavond weer bij het CryptoCoiners Café. Volgende week dinsdag geen reguliere aflevering van de CryptoCoiners podcast. Ik zei het al, ik ben dan op reis. Maar later die week, waarschijnlijk vrijdag denk ik, vrijdag of zaterdag, vind ik waarschijnlijk wel een mogelijkheid om nog even een podcastje in elkaar te zetten. En als je daar niet op wilt wachten, houd dan absoluut mijn Substack in de gaten. Waar ik zo vaak mogelijk, in feite eigenlijk elke dag, altijd een analyse post van de ontwikkeling van de Bitcoinprijs en ook nog andere artikelen waar ik diep inga op aspecten die in de podcast niet aan bod kunnen komen, die te maken hebben met beleggen, met financiën, maar ook met andere dingen die je misschien interessant vindt. Dus ik zou zeggen, neem maar eens een kijkje, het is 100% gratis. Ik spreek je binnenkort weer, tot dan. Happy trading, dag.